om elkaar zo weer te ontmoeten en bij elkaar te zijn. Vandaag hebben we weer een themadag rond het thema van de Bema. Zoals Gijs het altijd noemt, de prijsrechterstoel. Fantastisch. Goedemorgen, goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Het bijzondere aan dit thema vind ik altijd dat het heel abstract is. Iets wat boven ons denken en besef vaak uitgaat, maar wat zo wezenlijk is voor de bediening die we straks mogen hebben boven. Dus heel fijn dat we het daar vandaag over gaan hebben. Zoals jullie in de nieuwsbrief hebben gezien, zijn er twee sprekers en Andries doet de inleiding, maar Date zal het voornamelijk hebben over de Bema. En Gijs gaat wat dieper in over het zwak en sterk zijn. Verschillende momenten die we hebben voor morgen. We hebben over een klein uurtje hebben we weer koffie en om 12:30 is de lunch. We gaan even kijken hoe dat vandaag gaat met de lunch, want Lea zou daar vandaag voor zijn, maar die heeft vanmorgen afgebeld. Dus we gaan kijken hoe dat met de soep gaat, want René staat er nu alleen voor. Dus we zullen even kijken, maar er is in ieder geval wat te drinken voor bij de lunch. In ieder geval, het geestelijk voedsel wat we vandaag krijgen zal overvloedig zijn, ongetwijfeld. We kijken er naar uit met elkaar. En twee dingetjes even. Ik wil vragen of de mobiele telefoons in ieder geval zacht gezet kunnen worden. Dat niet storend zal zijn vandaag. Ondanks alle contacten die er met thuis moeten zijn. Ik begrijp dat. En één klein ander vraagje. Is er iemand hier met een EHBO-diploma? Leen, ja, mocht er wat zijn dat we in ieder geval bij jou terecht kunnen. Maar ik verwacht het niet hoor. Maar het is praktisch om te weten, denk ik. Ja. Goed, voordat we met de studie gaan beginnen en ik aan Andries verder het woord geef, wil ik graag beginnen met gebed om de dag te openen. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen komen, Heer, voor de plek die we hier hebben, Heer. Dit stukje Maarn waar we aan verknocht zijn, Heer, waar we een rustig moment mogen vinden, Heer, om te luisteren, Heer, naar datgene wat u de sprekers geeft om ons aan te reiken vanuit uw woord. Vanuit dat ongelooflijk geweldige, opbouwende, opbeurende evangelie, Heer, wat we mogen kennen. Hier in ons dagelijks leven waar we in deze tijd eigenlijk, Heer, overdonderd worden, Heer, door alles wat om ons heen gebeurt in alle gebeurtenissen. Hier maar ook hoe de maatschappij verandert, Heer, naar zelfstandig willen leven, Heer, zonder al te veel hinder van anderen. Een maatschappij die verhardt, Heer. Een maatschappij, Heer, die elke keer weer gebeukt wordt, Heer, door aanslagen die plaatsvinden, Heer. Zoveel ellende op de wereld wat we om ons heen zien, Heer. En dan mogen we weten, Heer, dat we mogen leven in een plan van tijdperken, Heer, die u heeft bekendgemaakt in uw woord, Heer. En waarvan we weten, Heer, dat spoedig het moment zal komen, Heer, dat u weer gaat ingrijpen, Heer, na zoveel jaren van laat de mens het maar doen. Heer, we kijken met ongelooflijk verlangen uit naar dat moment, Heer. Niet alleen de opname waarin we als lichaam, Heer, betrokken worden in dat wat gaat gebeuren, Heer. Maar ook naar het moment, Heer, dat u zult komen, Heer, om hier op aarde uw plan uit te gaan voeren, Heer. Met uw volk, maar ook de volkeren daaromheen. Dank u, Vader, voor dat wat u geeft vandaag in de studie. Voor het bij elkaar zijn, Heer. Wilt u de sprekers in het bijzonder nabij zijn, Heer, in de woorden en beelden die u geeft. Dank u zo voor het moment dat we hier met elkaar mogen hebben, Heer. We dragen de dag zo aan u op. In Jezus' naam. Amen. Goed. Andries. Is er... Zou Daten wat? Nee, toch? Ik... Aan jou de inleiding, ja.
Ja, dat is goed. Ja, ik... Laat ik het zo doen. Fijn om met u, zeg maar, te mogen inleiden. En ik heb, zoals een oud-docent betaamt, natuurlijk een papier gegeven, zodat u het kunt nalezen. Maar de bedoeling is niet om dat nu allemaal te bespreken, want ik heb een minuut of 20, 25. En ik wilde toch wel een aantal dingen met u doen. En het punt waar ik mee bezig ben is, ja, de Bema gaat het vandaag over, van Christus en van God. En de vraag die je natuurlijk regelmatig krijgt, of kreeg misschien, maar kun je me iets meer zeggen over de rechterstoel Gods? En ik heb dan ook het genoemd inleidend. En ik denk dat het best goed is om daar gewoon met elkaar eens naar te kijken. Natuurlijk kennen we allemaal Romeinen 14 vers 10, maar dan staat in de MBG-vertaling, want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. En bij rechter schieten een aantal mensen, denk ik, in de stress. Want als je voor de rechter moet verschijnen, is er sprake van een overtreding. En op een overtreding volgt straf. En als dan het vonnis wordt uitgesproken, dan begrijp je waar je aan toe bent. Maar dat is het heerlijke. En je krijgt wel eens de opmerking, en dat doet er even niet toe hoe en wat, maar jullie altijd met dat vertalen. En toch is het enorm als je dus in de MBG rechterstoel leest en je kijkt naar de grondtekst, dan zie je dat die notie rechterstoel er helemaal niet is. Want dat Griekse woord heeft niks te maken met straf, heeft niets te maken met veroordeling. En ik kwam in een gesprek terecht met iemand die uit een zware kerk kwam en bij ons gekomen is en hierop eigenlijk ja, in de twijfel raakte. Rechterstoel Gods, toch? Hij moest er aan denken. En ik denk aan de Heidelbergse catechismus, zondag 4, vraag 11. Een catechismus, de Heidelbergse catechismus is trouwens uit 1563. En het gaat over de gereformeerde leer, als ik het zo mag zeggen, met vragen en antwoorden en al die dingen meer. En zij had geleerd op catechisatie en hoorde dat vanaf de preekstoel voordat ze bij ons kwam. En ze was zo blij met liefde en genade. Dat is er eeuwenlang ingepompt en dat wordt nog steeds in bepaalde kringen dat gedaan. Ik citeer letterlijk, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid, dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met een eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Dat is dus wat mensen horen, nog steeds zondag na zondag. En zij zei toen tegen mij, waar moet ik aan denken? En dan ben ik zo ontzettend dankbaar dat God ons in de gemeente bepaald heeft bij de grondtekst. Wat staat er dan letterlijk in de grondtekst? Nou, als je het heel letterlijk neemt, is het effect van een stap. En vele jaren was ze gebukt gegaan onder veroordeling, straf, altijd tekortschieten. En uiteindelijk na ons gesprek, en ik zal het niet helemaal gaan citeren, zei ze, oh, dus het is echt zo, God is liefde. Het enige wat ik heb gedaan was knikken. Meer hoefde ik niet te doen. En ik denk, toch even denken. Ik wil graag met u nadenken. En dat wat ik u gegeven heb, dat praatpapier, ik doe er wat dingen aan van het eerste kantje. Dus ik het zo maar zeggen, op het tweede blaadje bij de bijlage vindt u een stuk van een broeder, Dieter Landersheim, de bekende broeder uit Duitsland, die daar een mooi stuk over schreef. Ik denk, gewoon om uw gedachten te bepalen. En de laatste bladzijde, dat zijn gewoon eens vragen. Vragen die u hebt of gehad hebt, of die je tijdens het luisteren je zou kunnen stellen. Het is puur inleidend bedoeld, de antwoorden komen straks in de studie. Dus daar gaat het om. Dat was het eerste wat ik met u wilde doen. En dan wil ik met u lezen 10 en 11 uit Romeinen 14. Jij echter. Dat is wel een concordante vertaling hoor. Wat richt jij jouw broeder? Of ook jij, wat kleineer jij jouw broeder? Want allen zullen wij gesteld worden voor het erepodium van God. Want er staat geschreven, ik leef, zegt de Heer. Voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong van harte belijden. Hij is God. Ik denk dat het heel goed is om dat te weten. Wat staat er nou? Wat heb je daar nou aan om dat te weten? Nou, als je kijkt in de Engelstalige concordante vertaling, dan komt u een woord tegen, dat schrijf je als D-A-I-S, deze. Een vertaling van het Griekse woord berma. En het woord, eigenlijk betekent het letterlijk verhoging. Het effect van een stap. En ik denk heerlijk dat we dat Grieks mogen weten. En dat het daarbij bepaald heeft te maken met een stap die wordt gezet. En er klinkt niets anders in dan wat al mensen er allemaal van maken. Nou, ik heb het hier eventjes voor u op papier gezet, of op het scherm gezet. Het Griekse woord berma wordt vertaald, u ziet het daar staan, in de Engelstalige concordante vertaling met het woord deze. In het Duitsstalige, en daar refereerde Sigol aan zijn opening, Preisrichterbühne, en wij noemen dat dan in het Nederlands tot nu toe erepodium. Letterlijk het effect van een stap die je zet. En ik denk dat dat even goed is. Fijn om dat even mee te nemen, om daaraan te denken. Ik wilde met u denken aan deze jonge dame in het midden. Dat is onze bekende Daphne Schippers. Ze loopt haar race, wint, niet altijd, en gaat meteen met de nummers 2 en 3 voor het erepodium staan. En dan roept de jury één voor één de atleten naar voren. En als haar naam wordt genoemd, dan stapt Daphne op het erepodium, op het, hoe je het verder wil noemen, en ontvangt haar medaille. En dat klinkt dan mee in Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En ik zou een hele reis teksten kunnen geven die dit vers als het ware onderstrepen. Dit zegt de schrift. Dit is waar je leven op mag bouwen. Er is wel een verschil tussen Daphne en tussen u en mij. En dat is, we behoeven niks te winnen. Want dat heeft onze Heer al gedaan, onze Heer en Redder. Maar godezijdank, zegt dan 1 Korinthe 15 vers 57, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En wat ik u heel erg duidelijk wil maken, er wordt wel eens aan gemorreld, maar daarom is een goede vertaling zo belangrijk. En het is geen hobby van een aantal mensen in ons midden, maar het geeft je zicht, scherp zicht. Wie bent u? Hoe handelt u? En ik denk dat dat heel goed is om te weten. Dat plan van u, hoe werkt dat? En ik denk dat het heerlijk is om dat te mogen weten. Dat is ook wat die zuster in ons midden, niet hier nu op dit moment, eigenlijk kon doen. Na alle dingen die ze uit het verleden, Heidelbergse catechismus en al die Dordtse leerregels en heel die toestand, zegt ze, ik kan gewoon vol vertrouwen mijn leven dus leggen in zijn handen. Dat is in zijn hand. En ik denk dat het machtig is, als God ze in zijn handen heeft, hoeft hij alleen maar dit te doen. En dan ben je aan zijn hart. Dus stap op het erepodium. Je staat niet voor de rechter, maar voor hem die de prijs uitreikt. Nou, dat wil ik als eerste even meegeven. Het tweede is, iemand zei tegen mij, weet je waar het woord vandaan komt, berma? En dan kan ik natuurlijk heel formeel, zoals dat vaak is, ja, ik weet het, in het Romeinse recht verschenen de mensen voor de rechter. En denk maar, het gebeurt een aantal keren, kom je dat in de schrift tegen. Ook Paulus heeft er menigmaal mee te maken gehad. Dan word je op die berma geroepen en dan hoor je wat er over je beslist wordt. Dus dat woord berma was gewoon een bekend woord, een platform, een verhoging waarop je moest gaan staan om te horen wat je moest horen. Dan denk je, wat heeft dat er nou mee te maken, man? De berma, dat Griekse woord, was gewoon een woord dat bekend was in de wereld waarin de Grieken hun taal hadden achtergelaten en hun regering. Wat u hier ziet, is het Joodse woord dat van het Hebreeuwse woord het Hebreeuwse woord bima is afgeleid van het Griekse woord berma. Dus de berma was eerst. En toen de Joden daar met hun geloof in de gehelleniseerde wereld kwamen, toen kwamen ze hier tegen en maakten daar het woord bima van. U ziet hier de bima. En misschien best een goede notie om mee te nemen. Dat heeft gegarandeerd, denk ik, door Paulus een hoofd gespeeld. De bima is de plek in de synagoge. Ik denk, we hebben wat broeders uit het oosten. Ik zal de bima fotograferen van de synagoge in Enschede. En u ziet hier die plek. Wat is de bima? Dat is die tafel. Die staat hoger. In bijvoorbeeld de shul in Rotterdam. Daar moet je echt een trappetje op om er te staan. Wat doe je met die bima? Daar leg je Gods woord neer. En in de eredienst van het Jodendom, als de Torah uit de kast wordt gehaald, gaan de mensen staan, worden de gebeden gezegd, wordt er gezongen, dan wordt daar die concordant, wordt daar die rol neergelegd en dan gaat Gods woord open. Hoort u iets van straf, veroordeling? Nee. Wat is de bima? Neerleggen van Gods woord en het uitspreken van dat wat God tegen de mensen wil zeggen. En ik denk dat dat goed is. En dat woord berma was er eerst. De Joden kwamen overal in Rome, in Griekenland en wat dan ook. Hebben ze Hebreeuws van gemaakt. Dat is bima geworden. Met andere woorden, dat is heel mooi om dat eigenlijk even te weten. Dat is in het synagogale Hebreeuws opgenomen, dat woord als bima. En het is best leuk om dat even, denk ik, mee te nemen. Dus een heleboel zaken zijn belangrijk om te weten. En ik denk dat, ja, waarom willen we dingen weten? Omdat we heel scherp willen weten, wat zegt God nou eigenlijk? En als je de concordante broeders leest, en ik heb bewust een voorbeeld erbij gedaan van Landersheim, maar ik had zo een aantal andere kunnen nemen, dan zie je gewoon de concordante vertaling. Stuurt niet naar een bepaalde leer toe, mag ik het even zo zeggen, maar de concordante vertaling zegt, weet je wat er staat? Kijk, dit zegt het Grieks en dat betekent het in het Nederlands, daar mag je je leven op bouwen. En dat meen ik echt, het is heel wezenlijk. Wat Christus heeft gedaan en wat Christus voor ons heeft gedragen, dat wordt ons toegerekend. En ik denk dat dat heerlijk is. Wat wacht ons dan? O Vader, wat er komt, dat moment waar we naar uitkijken, dat betekent eigenlijk weten, we zijn geaccepteerd, vol vertrouwen met het plan van God meegaan en denken, ja Vader, straks wacht jou en mij acceptatie in heerlijkheid. Dus die berma is geen kwestie van, oef, komt er nog wat? Maar die berma is wat God tegen jou en mij wil zeggen op dat moment met alles wat daarna volgt en dat komt van de broeders. Romeinen 8 vers 1 zegt dus heel duidelijk, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Elke rekening is vereffend, getekend Christus. Hier heb je dan het woordje berma bovenaan in het Grieks. Dat leest u van links naar rechts zoals u ziet. En daaronder staat dan de andere kant uit, het Hebreeuwse woord bima. En het is gewoon heel gaaf om dat, vind ik, te weten. Ik wil weten wat er staat. Met jou, met u wil ik weten, Vader, wat zegt u rechtstreeks tegen mij? Ik heb nog de tijd meegemaakt dat ik een dienst moest. En nooit geweten dat ik dat er ooit nog zo uit zou kunnen overhouden. Ik denk, laat ik een modern leger nemen. Twee dames en een heer in het midden. Dat vertelt niks zeggen over die heer in het midden. Maar dat is nou wat wij vandaag doen. Dit heette in militaire diensttermen rechts richten. Heerlijk. Als tegen de militair werd gezegd, dan staat er zo'n zootje ongeregeld. Als er tegen de militair werd gezegd, dan kreeg je een signaal. Geef acht, rechts richten. Dan bleef die rechterman, in dit geval die rechtervrouw, bleef staan. En de rest richtte zich uit op diegene. Dus doordat er één een vast punt was en de rest dus door zijn arm uit te strekken zich africht of uitricht op die ander, kreeg je dus een peloton van 30 ongeregelden. Dat werd ineens een keurig georganiseerd verband. Ik hoop dat ik het een beetje kan duidelijk maken. Hij staat of zij staat vast en door elkaar kom je op je plaats te staan. En toen dacht ik aan de gemeente. Ik zal niet zeggen wat ik eerst wou zeggen, zootje ongeregeld, dat doe ik niet. Maar mensen overal vandaan. En wat zegt God tegen ons? Rechts richten. Op hem richten. En stuk voor stuk, doordat we elkaar daarin nabij zijn en we ons met elkaar laten richten door hem, komen we terecht op de plek waar God ons hebben wil. Dat maakt hij voor ons zichtbaar. En dat is nou wat vertalen is. Je mag je leven uitrichten, laten richten door dat wat God zegt. En wat vertalers doen is niet hun eigen wijsheid etaleren, maar laten zien, kijk, dit zijn die vaste punten uit Gods woord. En het woord Bema is een woord, daar wil ik me graag op uitrichten, want het vertelt iets van toekomst, van heerlijkheid. Jij en ik, u en ik, zoals we hier zitten, mogen zijn uitgericht op hem. En ik denk, dat is het heerlijke van mogen weten wat er staat, het brengt ons terecht. Het brengt ons bij hem. En ik denk, die Bema, en dit rechtpunt, die Bema, denk aan Bema ook dus, er is niets ter veroordeling. En ik vind het mooie, en dat is een punt waar ik dan diep over kan nadenken, van vader, wacht even. U richt ons uit op uw woord. U laat ons zien wat Christus, wat uw zoon, wat onze Heer allemaal gedaan heeft. En op dat vaste wat daar gebeurd is, daar mogen we ons op richten. En waar leidt dat toe? Niet tot, oh het komt toch wel goed, tot onverschilligheid dus. He, of welke conclusie ook, maar wat ik bij u en mij zie, en waar je zelf voor bidt denk ik ook, vader mag ik op de plek waar u me hebt neergezet, zijn en worden tot eer van u en tot opbouw van degene die u op onze weg brengt. He, ik vind dat zo'n ontzettende wezenlijke, zo is er dan nu, of zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik denk, heerlijk om zo te mogen weten, vader, we willen weten wat er staat. En we willen leven wat er staat. En we hebben een vast punt in ons leven. Hè, dat is de Heer. Dat is Christus Jezus in alles wat hij heeft gedaan. En denk ook aan elkaar. God zet ons samen. We gaan niet aan elkaar voorbij. We zijn op elkaar betrokken. En we verwachten het in alles van hem. Daarom zit je hier. Daarom bezoek je de dienst. Want we mogen het samen verwachten van hem. En laat ik het dan beëindigen met de laatste regel of de laatste alinea van Dieter Landersheim. En dan heb ik alweer genoeg gezegd, denk ik. Dieter Landersheim zegt op de tweede pagina: laten wij God in geen geval voor willen zijn. We kunnen trouwens helemaal niet juist oordelen, omdat wij onvoldoende of helemaal geen kennis hebben van de mate van rijpheid van een broeder. Van zijn motieven en bedoelingen. Van zijn beperkingen, noden. En van de bijzondere omstandigheden in een bepaald geval. Er is slechts één rechter die juist richt. Voor hem zullen alle hun knie buigen en hem zullen allen verheerlijken. Laat daarom alles achterwege wat aan de ander afbreuk doet. En soms heb je zo'n moment in je leven dat je tegen elkaar zegt: laten we nou positief erin staan. Laten we nou zo zijn dat het is tot opbouw en eer van hem. En als je dit een paar keer lezen moet, ik denk een stukje of 20 keer gelezen, niet juist oordelen, want wat weten wij van de mate van rijpheid van een broeder? Wat weten wij van motieven en bedoelingen, van beperkingen, noden en bijzondere omstandigheden? Er is er één die alles ziet en alles weet en daarmee aan het werk gaat. En wat mogen wij dan doen? We doen elkaar geen afbreuk en we worden naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkander genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie, ja, jij en u en ik, ons en al diegenen die God ons toevoegt, zoals God in Christus jullie genade schenkt. Over vast punt gesproken. Ik denk dat het goed is om ons vandaag daar weer eens bijzonder op te richten en daar naar te kijken. Ik hoop dat dit de inleiding was. Dankjewel.